Nou, ik wil spreken over een bijzonder onderwerp. En Piet die belde mij nog van de week en hij zegt, waar ga je over spreken? Ik zeg de opname. Hij zegt tegen mij, poeh, dat, ja, daar worden mensen vaak zo bang van. Dat laat precies zien dat we niet het goede beeld hebben over deze fantastische boodschap die God nu juist aan zijn kerk heeft gegeven. Want de Bijbel noemt dit de blessed hope, de gezegende hoop. En ik weet bijna zeker dat u daar nooit een preek over gehoord hebt in de kerk. Want er wordt nauwelijks of niet over gesproken. Dat is uit angst voor controverse. Maar het is wel belangrijk dat we dat doen. Je moet goed begrijpen dat een derde van de Bijbel is profetie. 30% van de Bijbel is profetie. Dat betekent dat als je nooit spreekt over profetische woorden in de Bijbel die accuraat zijn en actueel zijn, dan ga je voorbij aan het woord van God. En dat niet alleen, als we kijken naar alle profetieën over de eerste komst van Jezus, en daar zou ik al een hele week over kunnen spreken, dus al die profetieën zijn zonder uitzondering exact in vervulling gegaan. En alle profetieën die over zijn tweede komst zullen ook allemaal exact in vervulling gaan. Dat is niet alleen maar interessante informatie in het boek van God. Dat is dat hij ons laat zien. Ik heb de horoscoop niet nodig om te weten wat er gaat gebeuren. Ik heb het woord van God als het licht in de duisternis. Dat hebben we gekregen van God. En wat heel bijzonder is in deze tijd, en daarom is het zo bijzonder, want er zijn meer profetieën vervuld in de afgelopen 70 jaar dan in 2000 jaar kerkgeschiedenis bij elkaar. En de meeste van u en van ons zijn zich niet bewust hoeveel profetieën die al duizenden jaren staan opgetekend in onze generatie in vervulling zijn gegaan. Het herstel van Israël. Dat de steden weer bevolkt zullen worden. Dat Jeruzalem belegerd zou worden. Dat de volken tegen Israël zouden vechten. Dat hij ze zou terugbrengen uit alle landen van de wereld. Ik zal je zeggen, dit zijn allemaal profetieën die in vervulling gaande zijn. Of al vervuld zijn en nog in vervulling zullen gaan. Er zijn er nog veel meer. En een hele actuele profetie waar bijna niemand over... Iemand schreef me nog gisteren hierover. Die zegt, waarom spreekt niemand over dit probleem? Want er is een teken aan de hemel. In Openbaring 12 staat namelijk dit. En misschien heeft u er iets over gehoord, misschien niet, maar ik lees het u. Daar staat dit. En er werd een groot teken in hemel gezien. Een vrouw met de zon bekleed, met de maan onder haar voeten en een krans van 12 sterren op haar hoofd. En zij was zwanger en schreeuwde in haar weeën en in haar pijn om te baren. Openbaring 12, vers 1 en 2. Nu is het zo dat de NASA heeft gezien dat in het sterrenbeeld Maagd is de planeet Jupiter binnengegaan. En die is daar 9 maanden. Die gaat eruit op 23 september dit jaar. En er zijn nu 12 sterren dan om haar hoofd heen. De zon staat bij haar schouder, bij haar hoofd. En de maan aan haar voeten. Alles wat hier 2000 jaar geleden opgetekend is, dat is nu in de sterrenhemel te zien. En sommigen durven er niet over te spreken. En de Bijbel zegt hiervan, dit is een groot teken. Dan staat het woord megateken. Dit is niet zomaar een teken, dit is een groot teken. Nu wil ik wel iets zeggen ter waarschuwing. Want ik onderzoek al deze dingen. En er zijn ook mensen die zeggen, de opname is op 23 september. Dat zou kunnen, maar het kan ook vandaag. En het risico is, als dat mensen definitieve conclusies aan tekenen verbinden, is het volgende. Allereerst, als het niet gebeurt op die dag, dan zullen tegenstanders nog maar meer gevoed worden met cynisme. Van, daar heb je weer iemand die loopt iets te vertellen wat niet gebeurt. Dat is het ene gevaar. Maar een nog groter gevaar is dat je je verwachting nu nog 3 maanden voor je uitschrijft, terwijl de Bijbel zegt dat we Jezus elke dag moeten verwachten. Want het hoeft niet op 23 september te gebeuren. Het kan ook vandaag gebeuren. Maar wat bijzonder is, is dat dit wat bijna 2000 jaar geleden is opgetekend, dit jaar over 3 maanden actueel aan de sterrenhemel te zien is. En op 23 september verlaat Jupiter de buik van het sterrenbeeld Maagd weer. Het is exact zoals hier beschreven staat. En dat niet alleen. Wat is 23 september? Dat is het Joodse of het Bijbelse bazuinfeest. Valt ook precies op die dag. En het bazuinfeest is ook iets bijzonders waar veel mensen zich niet in verdiept hebben, omdat ze zich niet in de Joodse tradities verdiepen. Maar het bazuinfeest is een van de 7 feesten van God. Niet van Israël, van God. God zegt, dit zijn mijn feesten. En in dat feest werden er 100 bazuinen geblazen. Of liever gezegd, 100 stoten werden er gegeven. Nadat de nieuwe maan aan de hemel was gezien. Nou kon het zijn, want het is het enigste feest waarvan men niet wist op welke dag het exact plaatsvond. Waarom niet? Omdat men moest die nieuwe maan, u weet, de volle maan zie je hem helemaal rond, de nieuwe maan zie je hem helemaal niet. En daarna begint er weer een klein streepje aan de zijkant van licht. Dat moest aan de hemel gezien worden door de priesters en dan bliezen ze de bazuin. Maar het wilde wel eens gebeuren dat het bewolkt was en dat ze dat dus niet konden zien. En als dan de wolken weg waren, maar inmiddels stond de zon hoog aan de hemel, konden ze het ook niet zien, want dan werd het door het daglicht werd het versluierd. Dus het kon wel tot de avond duren. En als het weer bewolkt was, kon het ook wel de volgende dag. Nu is het merkwaardig, dit is het enige feest waarvan men niet precies wist wanneer het plaatsvond. En er is één tekst die daar helemaal op aansluit. Namelijk dat Jezus zegt, niemand weet de dag, nog het uur. Dit is het enige feest waarvan ze niet weten de dag of het uur. Maar als de priester dan dat streepje aan de horizon zag, of aan de hemel zag, dan werden de bazuinen geblazen. En dat waren korte, lange stoten en afgewisseld door hele korte en ook langere stoten. Maar hoe wist je nu dat de laatste bazuin, want dat is wat er staat over het mysterie van de opname. Hoe wist je nu de laatste bazuin? Dat hadden ze slim opgelost. Want de 100ste bazuin was 1 hele langgerekte toon. Zodat iedereen wist, nu is het feest begonnen. En deze tekenen staan dit jaar over nog geen 10 weken aan de hemel. Dat zou op zijn minst ons wakker moeten schudden. En dat wil ik ook doen vanmorgen. Ik wil u wakker schudden. De komst van Jezus is heel erg dichtbij. En we moeten daar klaar voor zijn om hem te ontmoeten in de lucht. Want het is dichterbij dan ooit en het brengt ons elke dag nog dichterbij. En er komt een moment dat het historisch zal zijn. Het is nu nog profetie, maar over enige tijd is het niet langer profetie, maar historie. Omdat die profetie in vervulling zal gaan. Nu is het bijzondere dat de Bijbel noemt het een mysterie, die opname. En dat is ook belangrijk en dat is misschien ook een van de redenen dat er weinig over gesproken is. En de Bijbel zegt heel veel over mysterie. En ik ga het kort samenvatten vanwege de tijd. Als u meer wil weten, kunt het boek en de cd's, daar heb ik alles tot in details uitgelegd. Maar de Bijbel zegt, en het Nederlandse woord is geheimenis. In de Nederlandse vertaling is het woord geheimenis. Het geheimenis van het koninkrijk Gods. Het geheimenis der wetteloosheid. Het geheimenis des geloofs. Het geheimenis der godsvrucht. Het geheimenis van Babylon. En zo wordt er ook gesproken over het geheimenis van de opname. Ik deel u een geheimenis mee. Want wij zullen niet alle ontslapen. Dat vind ik ook zo prachtig. De Bijbel gebruikt niet het woord dood als iets definitiefs. De Bijbel spreekt over de dood van Gods kinderen als een slaaptoestand waaruit ze gewekt worden. Op de jongste dag, als de bazuin geblazen zal worden, die laatste bazuin, dan zullen de doden in Christus opstaan. Lieve mensen, mijn schoonouders, mijn ouders, mijn vrienden die gestorven zijn. Ik zie onze broer zitten, Treinie, die missen we nu. Wat een geweldig mens was dat. Als de geliefden je ontvallen. Maar wij hebben een geweldige hoop. Een belofte in het woord van God. Dat alle die ons ontvallen zijn. Door de dood. Die zijn niet dood. Die slapen. Zijn in een droomtoestand bij God. Maar als die bazuin klinkt. Zullen hun lichamen opgewekt worden. Met een onsterfelijk lichaam. En wij levenden die nog op aarde zijn. Zullen getransformeerd worden. En krijgen in een ondeelbaar ogenblik. Boom! Een onsterfelijk lichaam. En zo zullen wij de Heere tegemoet in de lucht gaan. En we zullen altijd bij de Heere zijn. Halleluja. En wanneer gaat dat gebeuren? Dat weet niemand, want dat heeft de Vader aan zichzelf gehouden. Daarvan zegt Jezus nou, niemand weet de dag en het uur. Maar we weten wel aan het seizoen dat het nichtbij is. En de Bijbel spreekt over weeën en we weten hoe het werkt met weeën. De weeën worden steeds intenser en de intervallen worden steeds korter. En als je naar de wereld kijkt, dan zie je dat de weeën steeds sterker worden en de intervallen steeds korter worden. De geboorte van het Koninkrijk Gods is nabij. Maar hij zegt hier, het is een geheimenis. En hij spreekt ook over het geheimenis der heidenen. U moet goed begrijpen. Ik zet even dat glaasje weg, want ik heb er al zoveel om gegooid. U moet goed begrijpen, het geheimenis der heidenen, ga ik eerst iets over zeggen. De Joden hadden nooit enig idee dat het heil ook voor de heidenen was. Bent u daar blij om? Want wij zijn allemaal heidenen hier. Even iets corrigeren. Heidenen betekent niet ongelovigen. Heidenen betekent niet Joden. Want je hebt ook ongelovige Joden. En je hebt ook ongelovige heidenen. Maar je hebt ook gelovige heidenen. En als u geen Jood bent, bent u een heiden. Wie is hier een heiden? Kijk, we zijn een heel stelletje heidenen. Maar we zijn, als het goed is, gelovige heidenen. En het heil is in het hart van God altijd voor de heidenen geweest. Maar de Joden hadden daar geen zicht op. En zelfs Jezus had geen specifieke openbaring, of in ieder geval niet het mandaat om daarover te spreken. Want hij zei ook tegen de Syro-Fenicische vrouw, zei die, je gooit je brood niet voor de honden. Want zo zagen de Joden de heidenen als honden. En het was Paulus die het, Petrus die voor het eerst geleid werd, dat hij naar Joppe ging en hij zat daar op het dakterras van een zekere Simon de Leerlooier in de rechterstraat te wachten tot het diner, weet ik veel. En hij kreeg een visioen van een laken met paling en met garnalen en met carbonade en weet ik veel wat nog meer. En een stem zei, slacht en eet. En hij kwam onmiddellijk in een religieus conflict met zijn opvoeding. En hoeveel komen niet in religieuze conflicten als je hoort dat je gedoopt moet worden, of over tongentaal, omdat dat niet past in je religieuze opvoeding. En Petrus had ook dit probleem. En tot drie keer toe moest God het laten zien. En sprak hij, Petrus, wat ik rein verklaar is rein. Slacht en eet. En Petrus besefte dat God tot hem gesproken had. En terwijl hij erover nadacht, waren daar ineens twee mannen aan de deur. Dat waren knechten van Cornelius, een Romeinse hoofdman, die wel iets had met de God van Israël. Het was zelfs zo dat, hoewel hij geen christen was en ook geen jood, hij wel geloofde in de God van Israël. Hij bad tot de God van Israël. Beseft u dat er mensen zijn die niet in de kerk komen, die bidden tot de levende God zonder hem goed te kennen. En die krijgen misschien visioenen die jij als gelovige niet krijgt, omdat jij hem niet nodig hebt. Jij hebt zijn woord. En de engel verscheen aan Cornelius en die zei dit, let goed op. Uw gebeden en uw offers zijn bij God in gedachtenis. God ziet elk gebed en elk offer, ook van ongelovigen. En hij zei, stuur iemand naar het dorpje Joppe, naar de rechterstraat, schoenenwinkel, niet de Bata. Nee, dat is Simon de Leerlooier. Daar is een vent, het is in de rechterstraat, Google is er niks bij. God weet je altijd te vinden. Daar is een vent die heet Petrus en die moet je vragen om te komen. De engel bracht het evangelie niet, lieve mensen, het is de mens gegeven om de heilsboodschap de wereld in te brengen. Engelen zijn begeleidende geesten, maar zij hebben niet het mandaat van het evangelie, dat is aan ons gegeven. En dan gaan die twee, die gaan in opdracht daar naartoe en Petrus, die denkt 1 en 1 is 2 en die gaat uiteindelijk de dag daarna mee met die gasten. En hij komt bij Cornelius en hij begint het evangelie uit te leggen, maar het duurde veel te lang volgens God. Dus die brak in en de Heilige Geest viel, boom, en iedereen begon in tongen te spreken. Ik hou van dat soort inbreken van God, dat de samenkomst eens lekker door de war geschopt wordt. Want je hebt een hele agenda, hoe laat het moet beginnen en hoe laat. En precies elke minuut hebben we getimed en dan komt de Heilige Geest en boom, en iedereen begint in tongen te spreken. En Petrus dacht, ja, wie kan het water nog weren? Dus het hele zootje hebben ze ook gelijk maar gedoopt. En toen ging hij terug naar Jeruzalem. En toen kwam hij daar en toen zeiden ze, wat hebben we gehoord? Ben jij bij heidenen binnen geweest? Want dat was nooit in het hart van de Joden. En Petrus zei: de Heer deed het, het is niet mijn schuld. En het kwartje begon te vallen. Langzaam drongen tot, want je moet goed begrijpen, de eerste kerk waren uitsluitend Joden. Er was geen heiden bij. Maar het kwartje begon te vallen dat het heil dus ook voor de heidenen was. Maar ze hadden geen openbaring. Petrus werd praktisch geleid in deze waarheid. De man die openbaring had was Paulus. En die zegt dan ook in de Efezebrief: je kunt bij het lezen van deze brief een beeld vormen van mijn inzicht in het geheimenis dat de heidenen medeleden, medegenoten en mede-erfgenamen God zijn door de belofte van het evangelie van Jezus Christus. En toen Paulus die openbaring had gekregen en hij terug in Jeruzalem was en een opstootje ontstond, toen werd hij door de soldaten in bescherming genomen en de trappen van het gerechtsgebouw opgetild. En bovenaan maande hij het volk tot stilte en begon een toespraak te houden. En het was allemaal geen probleem. Hij zei: u kennen me wel, ik heb aan de voeten van Gamaliel gestudeerd. Hij zegt: en ik was haat en moord blazend op weg naar Damascus. En dat ging er allemaal nog in. Tot het moment dat hij zei: en toen sprak Jezus tot mij: ga weg hier. Ga weg uit Israël. Ga weg ver naar de heidenen. Toen hij dat sprak, brak de pleuris uit. Want in het mind van de Joden was het heil nooit bestemd voor de heidenen. Maar ik zeg u, lieve mensen, in het hart van God is het altijd al het plan geweest dat het heil voor de heidenen zou zijn. En dat heil is de hele wereld overgegaan. Miljoenen mensen hebben gehoor gegeven aan dat geheimenis. En dat geheimenis van de gemeente is ook een geheimenis. Want toen begon op de Pinksterdag de interval voor Israël. En die laatste 7 jaren die staan te gebeuren. En ik leg dat uit op een hele simpele manier. We weten allemaal met voetbal, als er een blessure is, wordt de wedstrijd stilgelegd. Maar de klok draait wel door, maar de wedstrijd staat stil. En dan wordt aan het einde wordt die tijd erbij geplakt weer. Dat begrijpt u allemaal toch wel? Ik spreek hier toch geen Chinees, hè? Hallo? En dat heeft God ook met Israël. En je ziet nu al wereldwijd een bewustwording. Je ziet het herstel van Israël. Tegen alle natuurlijke dingen in. De beste economie van de mooiste uitvindingen. Dat is het plan van God. Wanneer de heidenen, de volheid van de heidenen is binnengegaan, dan gaat die deur dicht en dan gaat God zijn plan met Israël voltooien in de reservetijd voor zijn volk. En zo is ook de opname een geheimenis. Hij zegt: ik neem uw geheimenis mee. Niet alles zullen ontslapen, maar veranderd worden in een ondeelbaar ogenblik. En dit is zoiets bijzonder, zo out of the box. En ik begrijp dat sommige mensen zeggen: dit is krankzin, dit is toch idioot, man. Het lijkt wel science fiction. Weet je wel, tegenwoordig zie je ook al, dan zie je iemand ineens verschijnen of verdwijnen. Ja, dat kunnen ze met de techniek van de televisie doen. Maar lieve mensen, dit is geen sprookje, dit is geen film, dit is geen virtuele realiteit. Dit is de waarheid van Gods woord. Het staat er, zwart op wit, in een ondeelbaar ogenblik zullen wij de Heer tegemoet gaan in de lucht en zullen altijd met hem zijn. Daar staat in de grondtekst: the great gathering. Het zal voor het eerst zijn in de hele geschiedenis van de kerk dat alle gelovigen, de levende en de gestorven doden, samen zullen komen op één plek. Opwekking is er niks bij. Miljoenen mensen in de tegenwoordigheid van God. En zo zullen wij altijd bij de Here wezen. Dus er is geen, wij gaan de Here tegemoet in de lucht. Het gebeurt niet hier op aarde. Maar er zijn zoveel idiote denkbeelden die in de kerk zijn omdat mensen het woord van God niet lezen. Ik zeg u dit: 90% van de jongeren hebben geen idee wat er in de wereld aan de hand is. Want ze zijn helemaal geobsedeerd door virtuele realiteit, door hun mobieltjes. Als je wil weten wat er gebeurt, moet je naar Israël kijken. Moet je naar de wereld gebeuren kijken. De dag van zijn komst komt met rassenschreden naderbij. Het einde aller dingen is nabij gekomen. In de beginnen, zegt de Bijbel, dat betekent iets wat een begin heeft, heeft ook een einde. En wij staan nu aan het einde aller dingen. En we zijn bestemd voor de eeuwigheid. Dit is wat er staat. Want de Heer zelf zal op een teken bij het roepen van een aartsengel, een geklank van een bezuin Gods neerdalen van de hemel. En zij die in Christus gestorven zijn, zullen eerst opstaan. Daarna wij leven die achterbleven. Samen met hen in de wolken in een oogwenk weggevoerd worden, de Heer tegemoet in de lucht. Zo zullen wij altijd met de Heer wezen. Vermaand elkander dus met deze woorden. We moeten elkaar daarop wijzen. En in deze tekst, luister goed. Want er zijn mensen die zeggen, er komt helemaal geen opname. Jezus is al teruggekomen in het jaar 70. Het preterisme. Een dwaling die nu door de hele wereld gaat. De duivel wil uw hoop roven. Er zijn er ook die zeggen, wij gaan door de grote verdrukking. De Bijbel noemt dit de gezegende hoop. Ik geef u een simpele tekst hierover. Want de Bijbel spreekt over een gezegende hoop. Want de genade Gods is verschenen heilbrengend voor alle mensen om ons op te voeden, zodat wij de goddeloosheid en de wereldse begeerte verzaken en bezadigd, rechtvaardig en godsvruchtig in deze wereld leven. Verwachtende de zalige, de blessed hope in de Engels, met Engels, Nederlands, zalige hoop en de verschijning der heerlijkheid van onze grote God en heiland Christus Jezus. Denkt u dat het een zalige hoop is om door de grote verdrukking te gaan, onthoofd te worden, de hele wereld in puin te zien liggen? Antichrist, die iedereen vervolgt. Is dat zalige hoop? Hoeveel hoop kun je putten uit dat idee? De gezegende hoop is nu juist. En daarom is die boodschap over die opname juist zo troostrijk. Dat God zijn ambassadeurs weghaalt voordat de hel hier op aarde losbreekt. En daar wil je absoluut bij zijn. En dan zijn er mensen die zeggen, ja joh, maar we gaan allemaal door de verdrukking. Alle die godsvruchtig leven zullen vervolgd worden. Dat klopt. Wij hebben in India 2 pastors verloren. Af en toe wordt ons werk verstoord. Wordt de bouwplaats vernietigd. Is er tegenstand politiek? Is er tegenstand moreel? Is er tegenstand fysiek? Pas nog een vriend van mij en die nou 35 jonge christenen vermoord in Andhra Pradesh. De tegenstand, er is vervolging, dat is iets anders dan wat de Bijbel noemt de grote verdrukking. Dat is de dag des Heren. En heel veel mensen verwarren de opname met de wederkomst van Jezus Christus. Dat zijn 2 verschillende dingen. En de Heren wil komen voor zijn bruid. En luister goed, degene die u beschuldigen, hè, want het zou kunnen gebeuren dat ze zeggen, jij hebt een ontsnappingstheologie. Jij hebt een escape theologie. Dan zeg ik, dank je wel voor het compliment. Want inderdaad, het hele evangelie is 1 grote escape. Hier, verlossing is een escape van de zonde. Genezing is een escape van ziekte. Bevrijding is een escape van demonie. Vergeving is een escape van schuld. Redding is een escape van de hel. Opstanding is een escape van de dood. En daar zijn de meesten het ook wel met mij eens. Maar als ik over de opname spreek, dan heb ik ineens een escape theologie. Hoe hypocriet kun je zijn? Wat is het verschil tussen die lui en mij? Ik zal u zeggen wat het verschil is. Zij hebben een 6-voudige escape theologie. En ik een 7-voudige. 6 is het getal van de mens en 7 is het getal van God. Want de opname is de escape aan de toren van God. En dat is precies wat hier ook staat in de Bijbel. Waakte alle tijden biddende dat geen staat mogen wezen te ontkomen. Ontkomen, escape staat in de Engelse vertaling. Aan alles wat geschieden zal. En gesteld te worden voor het aangezicht van de Zoon des Mensen. En luister goed, de 7e is nog veel meer dan de 7e escape. De 7e escape is namelijk een 7-voudige escape. Want als de opname komt, dan worden we voor eens en voor altijd, ontsnappen we aan de zonde, de ziekte, de demonie, de schuld, de hel, de dood en de toren van God. Voor eens en voor altijd. Nou, wie wil dat nou niet? Geweldig! En dan zeggen ze, je bent een angstaas. Je bent bang voor de verdrukking. Nou, je hebt reden om bang te zijn voor de dingen die beschreven staan in het boek Openbaringen. Ik zal je zeggen, als je alleen maar twee teksten, Openbaring 6 vers 8 en 9 en 15, goed leest, dan zie je dat in deze twee versen alleen al de helft van de wereldbevolking gedecimeerd wordt. Eerst wordt een vierde van de wereldbevolking vernietigd en daarna nog eens een keer een derde. Als er een vierde deel weg is, heb je nog drie delen over. En als daar een derde van, betekent twee teksten de half van de wereldbevolking. Er is reden om bang te zijn, maar er is nog iets anders, een veel belangrijkere drijfveer. Ik word niet gedreven door angst voor verdrukking, want verdrukking zal er zijn voor alle gelovigen. Ik word vooral gedreven door liefde, want Jezus komt voor een bruid. Ik word niet door angst gedreven. De drijfveer om te leven in de verwachting van zijn komst is, wij zijn de bruid van Christus en hij komt voor zijn gemeente, zonder vlek of rimpel. En ik wil afsluiten met het volgende, want de tijd is, ja, hoeveel tijd heb ik? Ik heb niet veel tijd meer, hè? Hè? Nee, ja, maar niet hier vanmorgen. Ik moest op tijd stoppen. Maar goed, het boek vertelt het alles, maar ik wil een gelijkenis met u delen. Uit Lucas 14. En God gaf me dit. En voordat ik dat deel, wil ik u vertellen, ik sta hier onder goddelijk mandaat. En dit durf ik te zeggen. 2 jaar geleden sprak God tot mij. En sinds die tijd ben ik uitgestapt en ik heb alle angst voor mensen van me afgegooid. Als ze me niet meer willen in de kerk, dan willen ze me maar niet. God heeft gezegd, ik heb je geroepen als een wachter. Het oordeel gaat komen over deze wereld. Ik wil dat je de bazuin blaast en mijn volk wakker roept. En waarschuwt. En als ik niet waarschuw, zal ik het bloed van jouw hand eisen. En daarom heb ik gezegd, Heer, ik schud de angst voor mensen van me af. Ik heb liever dat mensen me afwijzen dan dat u me afwijst. En terwijl ik, dat gaat over dat vorige boek, over de beenderen, over Israël. Maar ook over dit boek. En terwijl ik dit boek aan het schrijven was, kreeg ik een e-mailtje van Jacco Dauma. Jacco Dauma is een man van in de 80 uit Zwolle, die al jaren voor mij bidt en af en toe mij steunt. Van zijn kleine pensioentje. En Jacco stuurde mij een mail en hij zegt, Jaap, ik wil je dit jaar ook weer steunen voor je heroudbediening. En het woord heroud is eigenlijk exact hetzelfde als heilbode. Boodschapper van heil. Dit is geen onheilsboodschap. Dit is geen fatalistische preek om mensen angst aan te jagen. Dit is nou juist de waarschuwing om de hoop van God te grijpen. En terwijl ik die mail las, bracht God in één keer een herinnering terug van 50 jaar geleden. Waar ik nooit meer aan gedacht heb. Waarvan mijn vrouw zei, waarom heb jij mij dat nooit verteld? Ik zeg, ik heb er gewoon nooit meer aan gedacht. En wat gebeurde er dan 50 jaar geleden? 50 jaar geleden zat ik op de lagere school en op het afscheidsfeestje. Hè, toen dat afscheidsfeestje hadden we een toneelstukje. En het toneelstukje was als een dorpsplein ingericht. En ik moest de heroud spelen. En ik had een ratelaar en ik had een trompet en ik had een boekrol. En ik moest eerst ratelen te alarmeren en ik moest de trompet blazen om de aandacht, het volk te roepen. En daarna moest ik de boekrol openrollen en ik moest de woorden van de koning moest ik voorlezen. En ik weet nog goed, het was natuurlijk dat is heel spannend, dat jongetje van 12 jaar. Maar ik heb het goed gedaan en mijn vader zei nog, jongetje dat heb jij goed gedaan en ik voelde me zo trots. En terwijl ik 50 jaar later dit boek aan het schrijven was, onder de druk van Gods geest, kwam in één keer die herinnering terug door die e-mail. En het was alsof God tegen mij zei, zoon, dat was de generale repetitie waar ik je nu voor roep. Ik wil dat jij op het marktplein aan het publiek, dat je alarm slaat, dat je mijn trompet blaast, dat je mijn boekrol leest, dat je mijn volk wakker schudt. Wat u ermee doet is uw verantwoordelijkheid. Mijn verantwoordelijkheid is om dit te doen. En als u de boodschapper wil kruisigen, dan vernietig je de boodschap niet mee. Dit is het woord van God. Ik zeg het u. Take it or leave it. En het is zo hoopvol. Want het betekent gewoon dat God voor ons een weg bereid hebt om te ontsnappen. En in het kader van deze gebeurtenis die elk moment kan gebeuren, lieve mensen. Kijk naar het wereldtoneel. Is het belangrijk om de juiste hartsgesteldheid. En daarom wil ik deze gelijkenis, die gaf God mij. Dat gaat over een koning die een feestmaal hield. En hij stuurde zijn knecht uit om de genodigden te uit te nodigen. Dus zo staat het hier. En hij zond zijn slaaf uit. En dit is eigenlijk wat ik doe. Ik ben een slaaf van Jezus. En tegen het uur van de maaltijd om de genodigden te zeggen, kom, want het is nu gereed. En ze begonnen zich allemaal te verontschuldigen. De eerste zei, ik heb een ap akker gekocht. De tweede, ik heb 5 span ossen. De derde, ik heb mijn vrouw getrouwd. God liet me zien, deze gelijkenis vertelt hij niet aan publiek in een evangelisatieboot. Deze gelijkenis vertelt hij in een close setting met zijn discipelen. Dit is een woord voor de kerk. En deze 3 vertegenwoordigers vertegenwoordigen niet ongelovigen. Dit gaat over wie zijn de genodigden tot het bruiloftsfeest? Dat ben u en ik. En hij zegt tegen die genodigden, die zijn geselecteerd. En hij stuurt een uitnodiging. En de eerste zegt, ik heb geen tijd, excuseer me, ik heb een akker gekocht. Deze man, een akker is een beeld van de zending. Deze man houdt meer van het werk van de Heer dan van de Heer van het werk. Hij heeft meer liefde voor de oogst van de Heer dan voor de Heer van de oogst. Hoor wat ik zeg. Want ik geloof het grootste gevaar is niet de halfslachtigheid en weglopen van God. Is dat we zo opgaan in het werk van God, dat God niet meer de belangrijkste is in ons leven. Onze bediening wordt een heilige koe. En dat mag nooit het geval zijn. Jezus moet altijd nummer 1 zijn. De tweede, ik heb 5 span ossen gekocht. Ik geloof, dit is vooral de apostolische bediening. Ossen gebruik je om het land te bewerken, om te oogsten, om te zaaien. Dat is de man die heeft zijn bijbelschool, zijn trainingsprogramma's, zijn televisieprogramma's, zijn conferenties. Hij heeft geen tijd voor feestjes. Hij is meer gaan houden van het werk van de Heer dan van de Heer van het werk. Hij houdt meer van de opdracht dan van de opdrachtgever. God is niet meer in beeld. Een afgod is zijn bediening geworden. Die de vrouw getrouwd heeft, spreekt over de gemeente. Ik hou van de gemeente, ik geloof in de gemeente. Ik geloof in persoonlijke betrokkenheid bij een plaatselijke gemeente. Heel belangrijk. Maar de gemeente is geen afgod. Wij zijn allemaal gekocht met het bloed van Jezus. Wij zijn zijn bruid. En dan komt die jongen terug met een teleurstellende boodschap. Ze hebben allemaal een excuus. En de Heer des huizes werd toornig. Staat er. En de laatste zin zegt, niemand van die mannen welke genodigd waren, zal van mijn maaltijd proeven. Lieve mensen, leven in de verwachting van Jezus. En luister, dit is geen vrijbrief om lui en onverschillig te zijn. U hebt net het werk gezien wat we in India doen. Ik ben een keiharde werker. Samen met Ulvert en Ben. We zetten onze schouders eronder. Maar tegelijkertijd is daar die voortdurende verwachting van zijn komst. En als morgen Jezus zegt, het is genoeg, kom maar naar huis. Dan laat ik het voor wat het is. Waarom? Jezus is belangrijker dan mijn zendingswerk. Dan ga ik niet zeggen, ja, maar ik wilde die 50 kerken bouwen of die 100 kerken bouwen. Dan is het klaar, want ik doe het in opdracht van hem. En als dat werk belangrijker wordt dan de Heer zelf, heb je een afgod in je leven. En dat dit niet op zichzelf staat, kunnen we zien. Want de Efeze, een van de 7 kerken die Jezus aanspreekt, in de boek Openbaring zegt, ik weet uw werken, inspanning, volharding, dat gij de kwade niet kunt verdragen. Gij hebt volharding en verdragen en je bent niet moe geworden. Maar ik heb tegen u dat gij uw eerste liefde hebt verzaakt. Denk terug, Wiebrand, ik ken je ook al heel lang. Ik weet eigenlijk niet eens je bekeringsverhaal. Maar denk eens terug aan de dag dat je tot bekering kwam. Je wilde iedereen over Jezus vertellen. Als je zijn aanwezigheid voelde, liepen de tranen over je wangen. Je kan niet zonder hem. Als we lang met God wandelen, kunnen we, als we niet oppassen, zo professioneel worden. En God is niet geïnteresseerd. Hij zoekt geen huishoudsters. Hij zoekt geliefden. Hij zoekt een bruid. Ik heb tegen u dat gij uw eerste liefde. Je kunt werken voor God zonder hem lief te hebben. Je kunt hem niet lief hebben zonder voor hem te werken. Is liefde nog de ultieme drijfveer? Ik zal je zeggen, als dat je ultieme drijfveer is, heb je ook heel weinig competitie in de kerk. Maar dat gaat dan om macht, om posities. Een hele hoop conflicten komen uit de verkeerde prioriteiten voort. Maar als Jezus nummer 1 is, dan kun je kunt hem altijd lief hebben of je op het podium staat of niet. Het maakt geen bal uit. Dat heeft niks te maken met de positie die je bekleedt. En dan zegt hij dit. Zie dan van welke hoogte je gevallen bent. Als we denken aan gevallen leiders, dan denken we aan diefstal of overspel of de kas geroofd of valse leer of hoererij of drugs of drank of weet ik veel wat. Maar lieve mensen, dat kan van de Efeziërs niet gezegd worden. Dit waren juist hele goede, toegewijde mensen. Maar God was niet meer nummer 1. En dat zie je ook in het verhaal van de verloren zoon. De oudste jongen die deed niks fout. Maar het woord vader was niet in zijn vocabulaire. Hij had geen hartsrelatie. En dan gaat de vader verlaat het feestje. Want die verloren zoon is thuis. En dan hoort hij dat zijn oudste zoon buiten staat. Met kritiek in zijn hart. Ik doe alles goed en voor mij geen feestje. En de vader verlaat het feestje. En die zegt tegen die jongen. Jongen, kom toch binnen. Want hij was dood. En hij is levend geworden. Bij God gaat het niet om goed en kwaad in de eerste plaats. Bij hem gaat het om leven en dood. En ik wil afsluiten met deze gedachte. Want dit is wat de Bijbel zegt in de laatste bladzijde. De geest en de bruid zeggen, kom. Als iemand tegen je zegt, jij met je verwachting, je hebt de Heilige Geest niet, waarom doe je niet meer wonderen en bediening? Het is dezelfde Heilige Geest die een voortdurende roep in ons wakker maakt na de terugkeer van Jezus. En het staat niet de geest en de kerk. De geest en de christen, de geest en de gemeente, de geest en de gelovigen. Wat staat er? De geest en de bruid. Een bruid is een meisje die heeft haar hart verpand aan één man. En misschien gaat ze elke ochtend op de brommetje naar de werk. Maar thuis in haar slaapkamer streept ze elke dag af. En ze kan bijna niet wachten op de dag. Dat is de gezindheid van een bruid. En als we in die verwachting leven, Piet, luister goed wat ik nu zeg. Dat scheelt bergen pastoraal werk. Want wie de Heere verwachtte, put een nieuwe kracht. En wie de Heere verwachtte, reinige zich gelijk hij rein is. Heilige zich gelijk hij heilig is. Er is geen grotere aansporing om rein en heilig te leven, dan te leven in de verwachting van zijn komst. En dat wil ik u bij u laten. Dat wil ik bij u neerleggen en wakker roepen. En weet je, de Bijbel zegt, wakker dan die eerste liefde weer aan. Keer opnieuw terug naar die eerste werken. Laat Jezus weer nummer 1 zijn. Ik wil afsluiten met gebed. Lieve Hemelse Vader, dank u wel dat ik vanmorgen hier mocht zijn. En het is mijn gebed dat die bazuin gehoord wordt, die ratel, die woorden van de Heer. Dat u terugkomt. U verlangt nog veel meer naar uw bruid dan wij verlangen naar u. Heer, ik bid dat uw kinderen ontwaken zoals de wijze maagden in het middernachtelijk uur olie in hun lampen en in hun kruikjes hebben. Ontwaken om de bruidegom tegemoet te gaan. Dat de gezindheid ook mag zijn in dit huisgezin van God. En Heer, als de eerste liefde is geroofd. Lieve mensen, ik ken je niet, je hoeft ook niet naar voren te komen, je hoeft het ook niet meer op te doen, maar ik wil zeggen, maak een beslissing om opnieuw die eerste liefde ook de eerste plaats te geven. Daar kun je voor kiezen. Daar kun je voor kiezen. Je kunt naar huis gaan en opnieuw tegen je vrouw zeggen, ik hou van je, en iets speciaals doen om je liefde aan haar gestalte. Dat kun je ook naar Jezus doen. Dat kun je doen, daar kun je voor kiezen. En ik roep u op om dat te doen, om dicht bij Jezus te blijven. Want wie de Heere verwachtte, put de nieuwe kracht. Vader, kom met uw Heilige Geest. En zoals uw geest roept, kom. Dat wij het met u kunnen roepen in een duet. Eenstemmig. Dat we de geest van een bruid hebben. Om te zeggen, kom. En dan zegt u, ik kom spoedig. Wees gezegend. In Jezus' naam. Amen.